zoektocht naar geluk. Dat is wat we deze ochtend gaan bekijken. Goliath had het al een beetje aangeraakt met Psalm 4. En het is eigenlijk... vandaag gaan we kijken naar Psalm 1. Psalm 1 is een passage. Dat is een passage die we meer dan 3 jaar geleden samen hebben bekeken. Waarin dat we echt gaan kijken van hoe gaan we dat geluk gaan vinden? En hoe houden we het vast? En ik moet zeggen, de laatste weken, de laatste 3, 4 weken, hebben we er echt nog eens over nagedacht. En toen dacht ik, kijk, dit is toch iets wat we opnieuw moeten bekijken. Het is voor ons allemaal van toepassing. Het is een boodschap die voor ons is, maar ook een boodschap die we naar buiten kunnen brengen, naar iedereen. Iedereen rondom ons. De zoektocht naar geluk. En de reden waarom ik dit aanhaal is omdat wij allemaal door het leven gaan. Met heel wat omstandigheden, verschillende omstandigheden. We gaan door goede omstandigheden, we gaan door slechte omstandigheden. Momenten van blijdschap, momenten van verdriet. En wanneer dat we stilstaan, zijn er echt momenten dat we nadenken van... met vragen over geluk. Bestaat geluk echt? En wat betekent geluk? En kunnen we dat geluk krijgen? En hoe houden we dat geluk? En christen zijn is ook niet... Christen zijn is niet gemakkelijk. Vooral christen zijn al... In die zin, als wij... God willen brengen aan mensen, of als we mensen God willen doen leren kennen, dan vind ik het moeilijker, want... Als christen moeten we steeds brengen naar buiten dat God goed is. Dat we ons geen zorgen moeten maken met God. En ook al voelen we het op dat moment niet. Dus ook al voelen we op dat moment zelf niet de aanwezigheid van God. En of dat we ons goed voelen of niet. Of dat we die aanwezigheid voelen of niet. We gaan kijken naar Psalm 1. En in Psalm 1 ontdekken we wat God vertelt over geluk. Laten we samen lezen in Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch in de kring der spotters, maar aan de Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welk loofs niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. En daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg door goddelozen vergaat. We gaan vandaag 4 dingen bekijken over geluk. 3 dingen eigenlijk, 3 dingen. Het eerste is dat geluk bestaat. Het tweede is dat we geluk niet vinden in omstandigheden. En we vinden het ook niet rechtstreeks. En een derde is dat geluk vinden een keuze is. Geluk volgens de Bijbel, het eerste punt, het bestaat. Dan vraag je af, dus mijn eerste punt die ik wil maken is dat geluk bestaat. En dan vragen jullie af, we komen hier samen en wat is het boeiende eraan? Waarom is dat nu interessant dat geluk bestaat? Ik bedoel, moeten we hier samenkomen om te horen dat geluk bestaat? Ik wil dat je het volgende beseft. Dit boek... De Psalmen is een boek die een paar duizend jaar oud is. En soms denk je, dingen die 15, 30, 40 jaar oud zijn, lijkt wel verouderd. Is niet meer relevant voor vandaag. En in diezelfde optiek kun je denken, hoe kan de Psalmen ons nog iets leren? Hoe kan dit nog relevant zijn voor ons vandaag? Psalmen 1 is de basis van de Psalmen. Het is een soort opening van de psalmen. Maar het is ook de basis van heel de Bijbel. Als je psalmen 1 leest, dan ga je ook door de opening. Je kan een soort de opening vinden van de Bijbel erin. De principes die hier beschreven in staan, die we meteen gaan doornemen, zijn heel simpel, zijn heel basis, maar heel fundamenteel. Heel belangrijk. En als je dan vraagt, oké, als ik jullie vertel dat geluk mogelijk is, als je dan vraagt, waarom is het zo interessant? Dan wil ik jullie toch wel meegeven dat het niet vanzelfsprekend is om geluk te vinden. Het is zelfs zo, er zijn 4 soorten mensen, of laten we zeggen, er zijn mensen met 4 soorten meningen, gedachten hebben over geluk. We gaan eens kijken wat dan die 4 verschillende meningen zijn. De eerste mening is simpel. Dus als ik jullie vertel, geluk bestaat, dan zijn van, inderdaad, geluk bestaat. Het is logisch dat het bestaat. Het is vanzelfsprekend. Mensen die geluk vanzelfsprekend vinden, zijn vaak jonge mensen. Heel ambitieus. En altijd al succes gehad en weinig. En zo goed als geen tegenslagen had. Het leven is gemakkelijk, het leven is vlot. Het lijkt toch heel normaal dat geluk te vinden is. Oftewel, bij heel jongen heb je weinig ervaring, oftewel kan het zijn dat je naïef bent. Geluk is vanzelfsprekend. Ik weet niet of dat er hier mensen zijn die tot die soort behoren. Of dat geluk vanzelfsprekend is voor iedereen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je dan mensen die heel veel meegemaakt hebben. Die hebben heel veel bereikt, die hebben heel veel gezien, die hebben veel gehoord. En uiteindelijk geloven ze er niet in. Die zijn van geluk is haast onmogelijk. Permanent geluk is onmogelijk. Je ziet ook vaak bij mensen die succes hebben. De meeste succesvolle mensen in deze wereld, het maakt niet uit of ze christen zijn of niet christen zijn, vaak als men spreekt, dan merk je van dat ze niet meer zien zitten. Of anderen zijn zodanig realistisch geworden dat ze negatief zijn geworden. Dat ze bitter zijn geworden. Dat ze sceptisch zijn geworden. Ze zijn zuur geworden. Dus aan de ene kant mensen die denken dat geluk vanzelfsprekend is. Aan de andere kant mensen die er gewoon niet meer in geloven. Hoe kun je nog permanent geluk vinden? En dan heb je een derde groep mensen. Dat is de grootste. Dat is de meerderheid. Dat zijn mensen die ertussen zijn. Die ertussen ergens hangen. Die hebben geen tijd om erover na te denken. Die hebben niet te veel ruimte om over na te denken. Over bij stil te staan. Over geluk. En het maakt hen niet uit of dat bestaat of het bestaat niet. En totdat er echt diepe momenten zijn in het leven dat ze diep zitten. Pas dan gaan ze beginnen nadenken over geluk. Kan het ons grijpen? Geluk is vanzelfsprekend. Geluk is haast onmogelijk. En mensen die ertussen zweven van de een naar de ander. Soms is het mogelijk, soms is het niet mogelijk. En dan heb je 4e categorie van mensen. Dit is het geluk die hier staat beschreven in Psalmen. Geluk volgens God is niet het een of het ander. Het is niet dat het onmogelijk is. Het is niet dat het vanzelfsprekend is. Het is ook niets ertussen. Het is anders. We gaan meteen zien hoe. Het eerste punt was dat geluk bestaat. Houd vast. We gaan komen bij het tweede punt. Als geluk bestaat, hoe gaan we het vinden? Hoe krijgen we dat geluk? En daarom gaan we beginnen met eerst, hoe gaan we het niet vinden? Hoe dat je geluk niet vindt, volgens Psalmen is, geluk gaan we nooit vinden in externe omstandigheden. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht op tijd geeft, welke loofs niet verwerkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. En gewoon eventjes de referentie. Ik ga eventjes een stukje lezen uit 1 Petrus 6. En dat ik weet. Ik kom er straks nog terug op. Maar het volgende. De fout die vele mensen maken is dat zij geluk gaan zoeken in omstandigheden. Een voorbeeld is, oké, als het goed gaat in het leven, dan zijn ze heel blij, zijn ze heel tevreden. Het valt allemaal goed mee. Als je goede resultaten hebt op het werk, op school, ben je blij. En je familie en vrienden, je hebt blijdschap. Het zijn goede tijden en al. Je denkt dat dit geluk is. Maar Psalmen 1 leert ons dat het is. Geluk is zoals een boom die geplant is aan waterstromen. Ik weet niet of dat is dan over bomen zoals loofbomen, of zoals dat dan over de andere soort bomen. Weet dat, je hebt loofbomen die altijd groen zijn, en dan heb je andere bomen.
Nou.
Welke bomen?
Oniferen.
Oké, dus de andere soort. Maar dat is het volgende. Bomen, als ik kijk naar bomen, die hebben het niet gemakkelijk. Dus die gaan, soms zijn die groen, soms hebben ze die veel bladeren, soms lijken ze sterk, soms dragen ze vrucht. Andere tijd hebben ze geen vrucht. Dus laten we op het gemak de bomen nemen hier in onze streken. Dus je hebt de lente, de zomer, de herfst en de winter. En bomen die gaan door wind, die gaan door storm. Die hebben te maken met droogte, met hitte, met extreme koude. En ondanks die zware omstandigheden, ook al lijkt die boom kapot van buiten, toch is die boom, leeft die boom. En dan heb je vooral met bomen die geplant zijn aan waterstromen. Die zijn niet kapot. En die gaan niet kapot. En hoe komt het eigenlijk? Doordat die bomen geplant zijn aan waterstromen, zijn wortels die heel diep raken. En die hebben een permanente bron van energie. Ze gaan niet kapot, doordat hun wortels heel diep gevestigd zijn. De boom ziet er niet altijd goed uit, ziet er niet altijd groen uit. Maar toch heeft die boom het goed doorheen dat hij geworteld is. En dan komt meteen bij ons. Geluk is niet iets. Geluk krijgen we niet door wat we meemaken. Of dat we door goede omstandigheden gaan. Of slechte omstandigheden. Dat is niet wat dat ons gelukkig maakt. Dus Psalmen leert ons. Je bent niet gelukkig als het goed gaat in je leven. Je bent niet ongelukkig als het slecht gaat in je leven. Heel belangrijk. Natuurlijk wel, als we in goede tijden zijn, dan zijn we ontspannen, dan voelen we rust, dan zijn we blij, dat is normaal. Maar als we in zware omstandigheden gaan, dan betekent dat wij voor ons echt diep moeten gaan in ons leven. Diep gaan zoeken waar dat we echt geworteld zijn. In Petrus 1:6 staat geschreven dat we, oké, we hebben het moeilijk en toch hebben we vreugde tegelijkertijd. Als we dit lezen, dit is wat ik af en toe vroeger heb geleerd, maar wat dat niet juist is. Men heeft mij dat aangeleerd. Als christen, wat dat je ook meemaakt, of dat goed gaat of slecht gaat, je moet blijven lachen. Je moet blijven tonen dat je gelukkig bent. Je bent niet triestig. Je bent niet miserabel. Dat is fout. Dat is niet wat de psalmen ons leert. Helemaal niet. Je mag verdrietig zijn in je leven. Je mag teleurgesteld zijn. Je mag je kapot voelen. Je mag rouwen. Dit hoort er allemaal bij. Kijk dan allemaal die situatie dat je het moeilijk hebt gehad in je leven. En dat je echt zegt van, weet je wat, ik heb het echt moeilijk gehad in mijn leven. Maar in deze omstandigheden heb ik nog nooit zoveel steun ervaren. Heb ik nog nooit zoveel hoop gekregen in deze slechte omstandigheden. Soms is het omdat mensen rondom jou staan die hebben geholpen. Soms is het omdat er iets in jou vertelt van, kijk, het komt wel goed. Mensen die het zwaar hebben gehad weten dit. Wanneer dat je door zware en moeilijke periodes gaat, zoals die boom in Psalmen, op dat moment word je geforceerd om na te denken over de diepe dingen in het leven. Over de basis van je leven. En op dat moment ga je niet enkel zoeken naar de diepe dingen in het leven, maar ga je ook op zoek naar de meest belangrijkste dingen in het leven. Je gaat op zoek naar liefde. Je gaat op zoek naar troost. Je gaat op zoek naar rust. Je gaat op zoek naar moed. En vaak zeg je dan achteraf, inderdaad, in die periodes van mijn leven dat ik het zo zwaar had, had ik inderdaad de indruk dat ik gesteund werd. Nog meer gesteund dan toen ik door goede periodes ging in mijn leven. Geluk ga je niet vinden in omstandigheden. Geluk ga je pas vinden als je... Het is niet in omstandigheden in wat je meemaakt, maar het is in wie dat je bent. Het is in wie dat je bent. Het is in wat dat de basis is van je leven.
We gaan zo meteen zien hoe dat je die basis krijgt in je leven. Maar het is in wat dat de basis is van je leven. Dat betekent, als de basis van je leven op niets is gebaseerd, dan ga je door de goede omstandigheden en in de slechte omstandigheden ga je er door raken. Maar als je de basis van je leven goed is, als je gebouwd bent op iets wat dat belangrijk is, dan ga je door de slechte omstandigheden en de goede omstandigheden op een manier dat het je mooi maakt en krachtig maakt. Dat is één. Dus geluk bestaat en geluk is niet afhankelijk van hetgeen wat je meemaakt. We houden dit vast, tweede punt. Derde punt is dat geluk ga je nooit rechtstreeks vinden. De Bijbel leert me altijd, welzalig, zij die. Welzalig betekent geluk. Gelukkig is de mens. Overal waar dat je leest, welzalig zij of gelukkig zij de man, ga je zien dat dat nooit alleen komt. Het is altijd een gevolg van iets. Gelukkig zijn, welzalig zijn, geluk vinden is altijd een bijproduct van iets anders. Het is nooit rechtstreeks zoeken naar geluk. Een voorbeeld. Als jullie doel in het leven een gelukkig huwelijk is, en als je zegt, mijn doel is om een gelukkig huwelijk te hebben, laat ik jullie vertellen dat jullie gaan falen in je huwelijk. Het minste wat er gebeurt in je huwelijk, ga je doen wankelen. Als jouw doel in je leven is om een gelukkige carrière, om succesvol te zijn in carrière, en als dat jouw streven is, ik wil een goede carrière, ik wil slagen in mijn carrière, dan ga je merken dat dat hetgeen is wat je gaat doen wankelen. Want het minst dat er gebeurt in je carrière, zal je doen angstig maken. Als het belangrijkste is in je leven, goede vriendschappen behouden, vriendschap en vrede vinden in je vriendschap, of blijven gelukkig zijn in je vriendschap, als dat je doel is in je leven, dan ga je dat ook doen falen. Want van als je ruzie hebt, ga je merken dat dat ga je doen wankelen. Als je geluk rechtstreeks zoekt, dan kom je er niet. Maak je geen zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest komt. De boom. De boom zoekt niet rechtstreeks om groene blaadjes te hebben of om stevige tak te hebben. Wat dat de boom doet, is dat hij, het eerste wat hij gaat doen, is ja, zoeken naar water. En die groene blaadjes, die sterke takken, is het gevolg van zijn zoektocht naar water. Terug om te komen naar het huwelijk. Als je doel is niet om gelukkig te zijn in je huwelijk, maar als je doel is in het huwelijk om samen God te vinden, om samen God te dienen, om samen God te vinden als man en vrouw, dan ga je merken dat je stabiliteit vindt in God. Dan ga je merken dat je huwelijk stabiel wordt. En dan vind je leiding in God. Hoe meer dat je naar de bron gaat, hoe meer dat je zoekt naar de wortels in je leven en hoe minder dat je bezig bent met het geluk zelf, hoe gelukkiger dat je wordt. Vierde punt. Geluk vinden is een keuze. Dus nu, wat gaan we doen? Dus ik heb jullie verteld dat geluk mogelijk is. Geluk ga je niet vinden in de omstandigheden. Geluk ga je ook niet rechtstreeks vinden. Maar geluk ga je vinden door je te wortelen in iets. Kom we bij het vierde punt. Hoe gaan we onze wortels krijgen in iets diepers? Hoe gaan we onze wortels, hoe gaan we ervoor zorgen dat onze wortels diep naar dat water toe gaan? En psalmen helpt ons weer. Psalmen 1 helpt ons naar een paar dingen. Ten eerste wat je niet moet doen. Welzalig, hij die niet de raad van goddelozen volgt. Het begint met intellectueel. Het eerste ding wat je niet moet doen is het advies volgen. Raad volgen van dingen die je weg gaan houden van God. Dingen gaan volgen die haaks tegen op het woord staan van God. We kennen het woord van God. Dingen die tegen het woord gaan van God. Deze adviezen volgen, dat moet je alvast niet doen. Je terug naar psalmen. Dus welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dat is één ding. Met je intellectueel gezien. Dus niet volgende advies van dingen die tegenover God staan. Twee. Welzalig degene die niet staat in de weg der zondaars. Dat is degene die echt in zonde is. Dus wat dat is? De fouten die we maken. Zonde die we hebben. Dat is hetgeen wat aan ons scheidt van God. Onze fouten staan ons geluk in de weg. De weg der zondaars.
En dan een derde, welzalig degene die niet zit in de kring der spotters. Dat betekent deel uitmaken van een bepaalde groep mensen. Dit betekent niet dat we niet mogen omgaan met bepaalde mensen. Het betekent niet van jullie mogen niet omgaan met mensen die fouten maken of jullie mogen niet omgaan met mensen die niet gelovig zijn. Het betekent gewoon dat we niet erbij mogen horen. We zijn geen deel van hen. Groot verschil. Het evangelie leert ons dat we moeten omgaan met iedereen, dat we liefde moeten hebben voor iedereen. Maar we zijn niet altijd deel van hen. Wat je wel moet doen is, degene is gelukkig die de wet bij dag en nacht overpeinst. De wet die hier beschreven staat, zijn niet enkel de wetten in het Oude Testament, maar we hebben het over het hele woord van God. Het hele evangelie, de hele Bijbel. En als volgende, Jezus, God, Zoon van God, de Vader liet. Jezus kwam hier zodat wij God mochten leren kennen. Jezus kwam hier om al de fouten van ons op zich te nemen, zodat wij allemaal bij God mogen komen, dat wij bij God mogen horen, wie dat we ook zijn. En dat is ook de basis van ons leven. God is niet alleen een deel van ons leven. God gaf ons het leven allemaal. Wat hij gelooft, God gaf jou het leven. Maar God is ook ons leven. Dit is waarmee dat we beginnen. We beginnen dus te beseffen dat God ons het leven gaf en dat we allemaal bij God mogen komen. Los van wat dat we hebben gedaan. Dus het is niet wat dat we hebben gedaan dat ons bij God maakt, maar het is ook niet wat dat we niet hebben gedaan dat ons verwijdert van God. We mogen allemaal bij God komen. En dat is het eerste besef. We beseffen dat we ook bij God mogen komen door Jezus. Omdat we geen fouten meer hebben tegenover God. En één keer dat je beseft dat God jou het leven gaf en dat je bij God mag komen en dat God het leven van de mensen rondom jou gaf, van je gezin, van je kinderen, van je vrienden, van je kennissen, van je collega's, op dat moment ga je ook die mensen op een andere manier gaan zien. Je gaat hen zien als mensen die ook het leven kregen van God. Je gaat een bepaalde liefde kregen voor die mensen. Je had de liefde krijgen voor jezelf, dankbaarheid dat je het leven hebt gekregen van God. Je had dankbaarheid krijgen voor de mensen rondom jou, voor je kinderen, voor je collega's, voor je kennissen, voor je vrienden. Een klein verhaal voordat we tot het einde komen is de parabel van de verloren zoon. De parabel van de verloren zoon is niet enkel voor niet-christenen of mensen die verkeerd bezig zijn, maar is ook van toepassing op ons allemaal. De parabel van de zoon is een toepassing op dit hier in Psalmen. De zoon die verloren was, hij zocht rechtstreeks geluk. Hij zocht rechtstreeks, hij nam geld en hij hoopte dat hij met geld alles kon krijgen, gelukkig kon worden. Maar uiteindelijk maakte hem dat niet gelukkig. Wat dat hem gelukkig maakte, was toen dat hij terugkeerde. En zei van, vader, ik wil niet meer uw zoon zijn, maar ik ben voldoende om uw dienaar te zijn. En op het moment dat die zoon zei van, ik wil jouw dienaar zijn, ik wil je dienen, ik wil je leven teruggeven aan u, op dat moment werd hij de zoon. Op het moment dat wij tot God gingen en zeggen, vader, ons leven behoort aan u toe. Ik wil u volgen, ik wil u dienen. Op dat moment worden wij zijn. De kern van het evangelie is het volgende. We moeten liefde hebben voor iedereen. Wij allemaal moeten liefde hebben voor iedereen. Los van wat dat ze geloven. Los van welk geloof dat ze zijn. Los van welke afkomst. Los van welke cultuur. Los van welke leeftijd. Wij moeten liefde hebben voor iedereen. Ook al is die ander mens ware zonde. We moeten liefde hebben voor iedereen. Dit is een eerste punt. Tweede is, het is niet wat je doet. Of wat je weet dat je bij God zult brengen. Het is niet omdat je iets goed doet, of omdat je iets goed weet, of omdat je goede gedachten hebt dat je bij God wilt brengen. Dat is niet het geval. Het is ook niet wat je verkeerd denkt, of wat je verkeerd doet. Het zijn niet jouw fouten die je weghalen van God. Het is niet omdat je een zondaar bent, dat je verwijderd zult zijn van God. Het is niet omdat je verkeerd bezig bent in je leven, dat is het verwijderd worden van God. Dat is het niet. De reden waarom je verwijderd bent van God, is omdat jij zelf rechtvaardiging doet. Dat betekent omdat je denkt dat je er zult geraken zonder God. Is omdat je denkt dat je er zult geraken op je eentje. Of omdat je denkt dat je God niet nodig hebt. Dat is hetgeen wat je zult verwijderen van God. Niet je fouten. Maar wat er in je hart zit, dat zal je verwijderen. En Jezus kwam om die vrede te brengen. Om te zeggen van, jullie mogen tot God komen, want ik heb al jullie fouten genomen. Dus kom tot God. Jezus zegt, kom tot God. Want ik heb alles genomen op mij. Er is geen excuus. Iedereen mag komen. Wat je vroeger hebt ook gedaan, wat je nu aan het doen bent. En wat is de zonde? Zonden, dat zijn fouten tegen hetgene waarvoor je bent gemaakt. Iedereen is gemaakt op een bepaalde manier. De Bijbel leert ons welke dingen ons leven kapot maken en welke dingen het leven van mensen rondom ons kapot maken. En dat is zonde. Om af te sluiten. Door God te kennen, door in Hem te wortelen, vind je de bron van het leven. Door God te kennen, door echt het woord in jou op te nemen, dus door te beseffen dat je zijn kind bent, door het besef dat je het leven kreeg van hem. En dat verandert jou diep van binnen. En een van de manieren om dat te blijven beseffen is om erover na te denken, dankbaar te zijn voor het leven, samen te komen en samen na te denken over wie dat God is. Een boodschap voor niet-christenen is het volgende. Ik nodig u echt uit, als je God nog niet kent of als je nog niet overtuigd hier bent van, nodig je uit om toch God te zoeken. In alle omstandigheden heb je gewoon vast nodig. In de slechtste omstandigheden heb je geen houvast zonder God. Je hebt die houvast nodig. De ene houvast ga je vinden in je leven in God. En dat maakt het verschil in de slechte omstandigheden. Voor de christenen heb ik een boodschap. Blijf met je hele zijn en denken bij God in alles wat je doet. Maak je niet druk, maar ga hem gewoon danken in alle omstandigheden. Danken. Dat is waarmee je begint. Door God te dienen. Door je leven te geven aan van dit is mijn leven. Wordt hij je vader. Laten we samen danken. Vader. Ik ben u dankbaar voor het leven dat we hebben gekregen van u. En we zijn u dankbaar voor het woord dat u ons gegeven hebt. Dat u ons leert dat we geluk kunnen vinden in u. Door ons diep te wortelen in u. Dan niet moeten kijken om omstandigheden of wat er ook gebeurt rondom ons, Vader. Vraag echt dat u eigenlijk de Heer bent in ons leven. We komen terug tot u in alles wat we doen, Vader. In alles wat we denken. Zelf weten we niet hoe dat we moeten leven zoals dat u het wilt, maar daarom, God. We komen tot u, Vader. Dit is ons leven. We komen met al onze fouten bij u. We weten dat we vergeven zijn. En we weten dat we bij u horen, Vader. En we weten ook dat we iedereen bij u mogen brengen. Wie dat is ook zijn, Vader. We willen echt mensen bij u brengen, Vader. Dank u wel, Vader. Amen.
Dank je wel, Thomas. Zijn er mededelingen die moeten verkondigd worden? Eentje, ja.
Ik zou gewoon nog een keer willen herhalen. Dus volgende week is er het introfilmpje voor de VRT-dienst. Ik zou mogen oproepen aan de kinderen om aanwezig te zijn. Ook aan een aantal mensen zijn dat we hier niet met een lege kerk zitten. Dus enkel en alleen het introfilmpje voor de VRT-dienst. Hè. Dus dat is een beetje de reclame, het uitgangsbord van de gemeente. We gaan ook avondmaal vieren, zondag. Dus dat mag onder bepaalde omstandigheden. Dus dat gaan we ook vieren. En er wordt gefilmd in de dienst en ook de zondagklas. Dus zou ik ook een warme oproep willen doen aan de kinderen, om toch een aantal kinderen aanwezig te zijn, zodat ook dat kan gefilmd worden. Daarbij aansluitend ook aan de gemeentevergadering na de dienst. Dus we gaan het nogmaals kort houden. Dus als er echt vragen zijn, dan moeten ze doorsturen naar Stefan. En ik denk dat het dat is wat ik wilde zeggen.
Voor ons laatste lied, ik wil eerst sterkte wensen aan onze jonge mensen die beginnen met school dinsdag. Is er iemand die misschien wil bidden voor ons jonge mensen voor het begin van het schooljaar? Riet, zou je dat zien zitten? Ja. Dankjewel. Kunnen we allemaal recht staan voor ons laatste lied?
Zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. Sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.